Dit is de zondagochtenddienst van 8 september 2024. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Annette, je zei het al, hè? De brieven van Paulus beginnen altijd met van genade zij u en vrede. Vrede is met jullie, of vrede is over jullie, of vrede is in jullie. De diepste vrede zit in je. En als je geen vrede in je hebt, kun je het ook niet delen. Wat je niet bezit, kun je niet geven. Neem even de tijd voor jezelf om na te gaan: heb ik vrede in mijn hart? Heb ik vrede in mijn ziel? Of zeg je net als David: o, mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij? Nou, als je dat op dit moment ervaart, haal die vrede naar je toe. Zodat je in alle rust kunt luisteren. Nou, als christen word je niet herkend aan wat je weet, maar als christen word je herkend aan wat je doet. Kennis zit van binnen. Kennis, dat zit in je hoofd. Je hart, waar dan ook, maar het zit in elk geval in je lichaam, opgeslagen. Het is onzichtbaar. En hoe dat naar buiten komt is door daden, door je reacties, door wat je zegt, verbaal, maar soms ook non-verbaal. Sommige mensen communiceren duidelijker non-verbaal dan verbaal. Maar goed, dat terzijde. Maar via daden en reacties, je doen en laten tonen wie je bent. Je reacties tonen waar je voor staat. Wat je belangrijk vindt. Wat je in je leven nastreeft. Welke ambities je hebt. Welke competenties je hebt. Nogmaals, dat wordt herkend. Dat wordt opgemerkt. Nou, dat is een geweldige streber, zeggen ze dan. Hè? Of nou, dat is vast een toekomstig. Nou, enzovoort. Hè? Vul maar in. Woorden alleen zijn niet voldoende. Het zijn juist de daden die autoriteit geven aan de woorden. De daden en de woorden samen zorgen ervoor dat de ander dat accepteert. Klein voorbeeldje daarvan, onze eigen dochter, die is leerkracht in een binnenstedelijke basisschool in Rotterdam. Daar krijgen ze weerbaarheidstrainingen. Ze is leerkracht in groep 8. Absoluut niet de gemakkelijkste groep. En je moet eigenlijk beschikken over nou, een vocabulaire wat in 20 talen of zo. Nou, oké, je begrijpt het wel. De weerbaarheidslessen die ze krijgen is dat ze dan samen op een kussen, kleed, weet je kent dat wel van de gymnastiek moeten gaan staan. En dat ze dan elkaar fysiek moeten proberen in evenwicht te behouden of van die mat af te werken. Dat kun je vertellen dat het zo werkt. Maar weet je waar zij het meeste respect mee oogt? Door zelf mee te doen. En ook met die gasten het gevecht aan te gaan. Letterlijk, figuurlijk. En weet je wat ze dan zeggen? Juf, volgende week weer hè? Doet u ook weer mee? En ik heb u nog niet gehad. En ik wil graag nog een keer vechten met u. Je kunt zeggen hoe het werkt. Je kunt ook meedoen. Jezus sprak niet alleen over genezing. Jezus genas. Jezus sprak niet alleen over bevrijding. Hij bevrijdde. Jezus sprak niet alleen over de geest des Heren rust op mij. Maar heel veel mensen ervoeren dat. En ik heb de vorige keer toen ik daarover sprak duidelijke voorbeelden van gegeven hoe dat ervaren werd. De schoonmoeder van Petrus bijvoorbeeld, die ervoer het in de genezing. Nou, er zijn tal van anderen die dat zo ervaren hebben. Je komt wel eens mensen tegen die je geweldig intrigeren. Je komt mensen tegen die jouw interesse wekken. Die je fascineren. Door wat ze zeggen, door wat ze doen, door hoe ze optreden, wat ze zeggen. Je merkt bij zulke mensen vaak het geloof in eigen woorden. Dat maakt ze sterk. Ik zeg het al vaker, naast mijn werk ben ik ook nog docent. En dan zeg ik altijd tegen die lui die straks, nou hè, dat is het aanstormend kader in de bouw. Als je er zelf niet in gelooft, dan moet je het niet vertellen. Want mensen prikken daar zo direct doorheen. Als jij staat te vertellen van ja, ik moet dat eigenlijk zeggen van het management van mijn bedrijf, dan zeg je eigenlijk expliciet, ik geloof er zelf niet in, maar het is mij opgedragen en voor mijn salaris moet ik dit doen. Stop daarmee. Dat gaat niet werken. Dan merk je direct van, als je er zelf in gelooft, dan werkt het. Dan merk je geestkracht. Dan merk je overtuiging. En dat is wat de mensen bij Jezus direct merken. De overtuiging van hem. Wat moet het een intense ervaring geweest zijn om Jezus tegen het lijf te lopen? Ik vind het soms al heel intrigerend als je een bepaalde persoon tegenkomt. Of heel fascinerend, dat je denkt van wauw. En wat moet het een geweldige ervaring geweest zijn om Jezus tegen het lijf te lopen. Vol overtuiging, vol kracht, precies weten hoe het zit. Daarop aangaan. Zo intens die ervaring, echt zo intens, dat een paar vrienden van een verlamde man, zelfs het dak, laten we het maar netjes zeggen, demonteren om hun vriend voor de voeten van Jezus te laten zakken. Dan moet je er wel vertrouwen in hebben. En dan is het niet van, nou, misschien dat het toch? Nee, want dan onderneem je die hele actie niet. En Jezus zegt dan tegen die verlamde man. Juist, uw zonden worden u vergeven. En dan komen gelijk de vroom weerspannige geesten er tegenaan. Hè? Van wie is Jezus wel dat hij zonden vergeeft? En dan zie je ook direct de weerstand tegen het werk van Jezus. En wat nou als Jezus gezegd zou hebben van sta op en wandel? Want dat zei hij wel bijvoorbeeld daarvoor tegen de schoonmoeder van Petrus. En wat zou nou de intentie geweest zijn van die mensen die die opmerking naar Jezus maakten? Van wie bent u wel dat u zonde vergeeft? Wat zit daarachter? Je wordt herkend aan wat je doet. Je wordt herkend aan wat je zegt. Vanmorgen is Jezus ook in ons midden. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in uw midden. Vanmorgen is Jezus in ons midden. En wat zeg je tegen Jezus? Wie bent u wel? Als je leeft in het koninkrijk van God. Colossenzen 1 vers 13. Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis. En hij heeft ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn zoon. Daar leven wij. Daar bewegen wij. En van daaruit kijken wij naar ons leven. Van daaruit kijk ik naar mijn leven. Van daaruit kijk ik naar het leven van Annette. Van daaruit kijk ik naar het leven van mijn kinderen. Van daaruit kijk ik naar het leven van mijn kleinkinderen. Van daaruit kijk ik naar het leven van mijn collega's, van mijn buren enzovoorts, toch? Een van de een van die vaste uitspraken uit het vocabulaire van het volle evangelie is, we hebben maar één leven in twee werelden. Maar als je één leven hebt, dan heb je toch maar ook één gedachtegang, toch? Of heb je er twee? Dan ben je gespleten persoonlijkheid. Hoe kijk je naar andere mensen? Wat zie je? Daar leven wij, daar bewegen wij. Van daaruit kijken wij naar ons leven. Het thema van vanmorgen is boven deze toespraak kijken naar mensen. Hoe kijk je naar jezelf? Hoe kijk je naar je naaste? Is er een verschil tussen kijken en tussen zien? Jazeker. Kijk, als je tekent, zie je meer. Bouwkundige tekeningen maken. Dan zie je meer. Moet je niet met de computer doen, maar moet je met een potlood doen. Waarom? Omdat je je dan moet focussen op de details. En dan kun je de details tekenen. En de computer, dan moet je alleen analyseren of die tekent wat. Maar als je zelf tekent, dan kun je het ook gelijk waterdicht maken. Als dat nodig is. En dan kun je het ook luchtdicht maken. Heeft de computer helemaal geen verstand van. Is er een verschil tussen kijken en zien? Wel degelijk. Zien betekent ook snappen. Ik snap het. Ik zie het. Zien betekent ook begrijpen. Zien betekent ook doorzien. Doorzien van verbanden. Vraag maar eens aan de schaker. Ja, maar ik zie hoe het spel zich ontwikkelt. En wat ziet hij dan? Ik doe dit, jij doet dat. En in zijn hoofd kan hij 60 zetten vooruitdenken en dan heeft hij al gewonnen. Toch? Ja, ik kom niet verder dan 2 zetten. Maar... Zeker. Maar kijken naar mensen betekent het zien van mensen. Betekent snappen van mensen. Betekent het doorzien van mensen. Begrijpen waar reacties vandaan komen. Waarom iemand die minderwaardig is, die gebukt gaat onder de geest van verwerping, waarom die altijd kleinerende opmerkingen maakt over zichzelf of over anderen. Dat is snappen, dat is begrijpen waarom hij of zij op een bepaalde manier reageert. Dat is zien waar de inspiratie vandaan komt. Mens en macht scheiden. Mens en demonische macht scheiden. De infiltratie, de kracht. Wat erachter zit, zien, snappen, begrijpen. En daarop reageren. Dat betekent dat je de mens ziet, zijn of haar gedrag analyseert, alvorens daarop te reageren. Dit proces van zien, kijken naar mensen, dat begint bij jezelf. Daarom zegt Jezus ook in Lucas 6, vers 41 en 42, haal eerst de balk uit je eigen oog, voordat je de splinter in het oog van een ander ziet. Want als je constant bezig bent met de splinter bij een ander te benoemen, heb je zelf wellicht last, van meer dan 1 miljoen splinters in je eigen oog. En die 1 miljoen splinters die zijn dan samengevoegd tot een balk. Of Paulus verwoordt het in 1 Timotheüs 4 vers 16 zo. Zie toe op jezelf. Er staat niet zie toe op de ander. Dat denken sommigen te lezen. Er staat zie toe op jezelf. En in 1 Korinthe 14 vers 1, laat de liefde uw doel zijn en streef naar de gaven van de geest. En in het bijzonder in het handelen namens God. We hebben vanmorgen gelezen, wij zijn het lichaam van Christus. Dus als Christus wil handelen, Kasper heeft jou nodig. Heeft hij mij nodig, heeft hij ons nodig. Heeft hij de kerk nodig, lichaam. Dat handelen is te herkennen in liefde. Dat handelen is te herkennen in licht. Dat handelen is te herkennen in waarheid, in gerechtigheid. In vrede, in geduld, in vriendelijkheid, in zachtmoedigheid, in trouw, zelfbeheersing, blijdschap en barmhartigheid. Jan, mag ik dat YouTube-filmpje alsjeblieft? Want een oud en een bekend liedje van Ellie en Rickert zegt... Het is een kinderliedje, maar volwassenen doen niet anders. Het is een kinderliedje, maar volwassen christenen doen soms niet anders. Het is een kinderliedje, maar volwassen vol evangelie-christenen doen soms niet anders. Ik heb niet heel veel tijd om 's avonds tv te kijken, maar van de week was er een prachtig programma over vrouwen die varen. Ik weet niet, heb je het gezien? Het gaat dan ook over een aantal dames in Nederland die op de vaart zitten. En toevallig hebben wij in Nederland een vrouwelijke loods. Loodswezen, hè, wat schepen vanuit zee de haven invaart of de haven uit zee op. Dat is soms heel lastig, zeker op die hele grote schepen. Dus dan moet je iemand weten die lokaal bekend is met de situatie. Om loods te worden moet je dus een hele, de maritieme opleiding hebben. Je moet minstens een aantal jaar stuurman zijn geweest op de grote vaart. En wij hebben zo'n dame in Nederland. En die vertelt dan als ik dan aan boord kom van een groot schip, dan zeggen ze eerst van, u komt schoonmaken. Vervolgens, als dat, nee, je komt niet schoonmaken. Oh, je komt koken. Ook niet koken, ik ben de loods. We snijden iedereen in blokjes en in plakjes, want je bent een vrouw. Dus kennelijk kun je geen loods zijn. Ja? Denk er maar eens over na. Kijk van de week maar eens in de spiegel. Hier gaan we. Wij wensen u de genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus toe. En als ik voor u bid, dank ik God telkens weer. Want ik hoor dat u de Heere trouw bent en dat u mede christenen lief hebt. Zonder dat ze in blokjes en in plakjes worden gesneden of in hokjes en in vakjes worden gedaan. Ik bid ook dat er van uw geloof kracht mag uitgaan en dat het mag doorwerken in veel goeds dat Christus in ons bewerkt en waarnaar wij uitzien. Uw liefde heeft mij veel troost en blijdschap gegeven, zegt Paulus tegen Filemon. Want uw vriendelijkheid heeft vele christenen goed gedaan. Maar nu wil ik u een gunst vragen. Ik zou het namens Christus van u kunnen eisen, omdat het uw plicht is. Maar ter wille van de liefde geef ik er de voorkeur aan het u dringend te vragen. Ik, Paulus, ben nu een oude man en ik zit hier ter wille van Jezus Christus in de gevangenis. En ik smeek u om mijn kind Onesimus vriendelijk te behandelen. Ik heb hem tijdens mijn gevangenschap als kind voor de Heere gewonnen. En Onesimus is tot nu toe niet van veel nut geweest, maar vanaf nu zal hij zowel u als mij van veel nut zijn. Ik stuur hem naar u terug. En ik wil dat u weet dat hij mij heel na aan het hart ligt. Ik wil hem eerst bij mij houden terwijl ik hier gevangen zit, maar omdat ik het goede nieuws heb bekendgemaakt, en dan zou u door hem mij een grote dienst hebben bewezen. Maar ik wil dat niet zonder uw toestemming doen. U kunt alleen maar goed doen uit vrije wil en niet onder dwang. Misschien kun je het ook zo bekijken. U hebt hem een tijdje, bent u hem kwijt geweest, maar nu kan hij voor altijd bij u zijn. Niet alleen als uw slaaf, maar ook als uw geliefde broeder, die een speciaal plekje in mijn hart heeft. Is dat niet veel beter? Hij zal nu veel meer voor u betekenen, omdat hij niet alleen uw slaaf, maar ook uw broeder in Christus is. Als ik werkelijk uw vriend ben, ontvang Onesimus dan even hartelijk als u mij zou ontvangen. En als hij u tekort heeft gedaan of iets schuldig is, reken het mij dan aan. Ik zal u terugbetalen. Dat garandeer ik Paulus hier met mijn eigen handschrift. En dan wil ik het niet eens praten over wat u mij schuldig bent. U bent mij uzelf schuldig. Ja, broeder? Maak mij blij door deze daad van liefde, dan zal mijn hart in Christus verkwikt worden en de Heere prijzen. Ik heb u deze brief geschreven omdat ik ervan overtuigd ben dat u zult doen wat ik u vraag en zelfs meer. Houd de logeerkamer voor mij klaar, want ik hoop dat God uw gebeden zal verhoren, zodat ik weer binnenkort als vrij man naar u toe zal kunnen komen. Nou, en dan nog een partij de groeten. En dat was het. Filemon, dat was een Griekse groot grondbezitter. Die niet alleen veel grond bezat, maar ook nog een heel stel slaven had. En Onesimus was één van hen. Filemon was tot bekering gekomen door de prediking van Paulus. En de gemeente te Colosse kwam samen in het huis van Filemon. En deze Filemon was dus nauw betrokken bij de gemeente van Colosse. Filemon, dat is een trouwe volgeling van de Heer Jezus Christus. Paulus dankt daarvoor. Annette, je hebt het in de voordienst al gelezen. Paulus die dankt daarvoor in vers 4. En Filemon heeft de medechristenen lief en ook daar dankt Paulus voor. Paulus bidt voor Filemon dat er kracht mag uitgaan van zijn geloof en dat het geloof van Filemon veel goeds mag uitwerken. Paulus is vertroost en verblijd door Filemon en de vriendelijkheid van Filemon. Het heeft vele christenen goed gedaan. Wauw! Zat hij maar hier in de gemeente. Toch? Amen. Sommigen van jullie vinden het helemaal niks. Nee, ik zie geen enkele reactie. Ik zou het geweldig vinden als die man hier in ons midden zou zitten, toch? Paulus is vertroost en verblijd door Filemon. En de vriendelijkheid van Filemon heeft vele christenen goed gedaan. Zo'n man wil ik dolgraag ontmoeten. Vanmiddag. Zo'n man wil ik morgen ontmoeten. Zo'n man wil ik dinsdag ontmoeten. Dat ik denk, wauw, dat is een... Dat geeft energie, toch? Zeker, dat bemoedigt en dat versterkt. Daar heb je geen zuurpruim voor nodig. Daar heb je een man voor nodig als Filemon. Die zegt van, het gaat ons lukken. Zeker. Filemon was ook eigenaar van Onesimus. Wat verschrikkelijk als iemand anders jouw eigenaar is. Moet je eens over nadenken. Slaaf zijn, eigendom zijn van iemand. In Israël, / de Joden, destijds, die kenden ook slavernij. Maar dat werd opgelost. Eens in de 50 jaar. Op grote verzoendag. Dat had God zo bepaald bij Mozes. Op grote verzoendag, eens in de 50 jaar, werd alles weer hersteld. Slaven kwamen vrij, land wat in bruikleen was gegeven, ging weer terug naar de rechtmatige eigenaar enzovoorts. Dat was eigenlijk een soort reset. Wij doen dat alleen nog op de computer. God heeft dat destijds al ingesteld hoe je met elkaar omgaat. Resetten. Op de grote verzoendag, eens in de 50 jaar, werd alles weer rechtgetrokken. Slaven kwamen weer vrij en nog veel meer zaken. Maar, wat een pech. Onesimus was eigendom van een Griek. En bij de Grieken kenden ze helemaal geen grote verzoendag. De rest van zijn leven bestond dus voor Filemon... Of bestond dus voor Onesimus uit gehoorzaam zijn aan Filemon. Vandaag, volgende maand, volgend jaar, over 10 jaar, over 20 jaar. In zo'n situatie wens je niet dat je 80 wordt als slaaf. Maar stel je voor dat, ook dan had hij nog steeds Filemon moeten gehoorzamen. En ik kan me zo goed voorstellen... Dat je op een gegeven moment denkt, ja, maar hier heb ik het mee gehad. En wiet, Onesimus, die neemt de benen. En vanuit Colosse vlucht hij naar de hoofdstad van Griekenland, Rome. En in Rome komt Onesimus in aanraking met Paulus. En Onesimus raakt daar aan het evangelie verslaafd. Woordspeling. Grappig. Jullie hebben geen kennis van de oorspronkelijke Griekse taal. Als je dat wel zou hebben, dan zou je in vers 11 namelijk een hele woordspeling van Paulus tegenkomen. Paulus heeft het daarover dat hij niet van veel nut is geweest, Onesimus. Maar dat Onesimus wel van veel nut kan worden. En wat betekent de naam Onesimus? Nuttig zijn, van nut zijn. Dat zou hetzelfde soort grapje zijn als van dienst. Wees jij ons eens van dienst, want dan hebben wij vanmorgen een spreker in de ochtenddienst. Dat, zo, in die zin. Ik heb dat flauwe grapje al heel vaak gehoord. Hè. Kom iemand tegen, van dienst, wees ons eens van dienst. Dan zeg ik, u bent de eerste hoor, die het grapje maakt. Geweldig, origineel. Ta-ta-ta-ta. Zo'n grapje maakt Paulus hier dus ook in vers 11. Onesimus raakt verslaafd aan het evangelie van Jezus Christus. Hij bekeert zich... En Onesimus weet dat hij de zonde en fouten uit het verleden moet oplossen. Hij moet terug naar Filemon, want de weggelopen slaaf verdiende de doodstraf. En Paulus bemiddelt en schrijft een brief en deze brief geeft haarfijn aan hoe Paulus met dergelijke maatschappelijke situaties destijds omging. Lees de brief thuis nog maar eens na. Een oud voorganger zei vroeger altijd, je hoeft niet overal een mening over te hebben. Dat is een geweldige zegen. Die mening hoef je dan ook niet te ventileren via al je social media kanalen. En dan weer te reageren op de reacties op jouw mening. En vervolgens te reageren op de reacties. Daar word je doodmoe van. Je hoeft niet overal een mening over te hebben. Slechts over jezelf. 1 Timotheus 4 vers 16. Begin bij jezelf. Kijk naar jezelf. Lucas 6 vers 41. Hou je bezig met je eigen splinter. Je hoeft er geen mening over te hebben. Geef het over aan Jezus die rechtvaardig oordeelt. Kijken naar mensen. Paulus kijkt naar Onesimus. Paulus kijkt ook naar Filemon. En wat ziet hij? Hij ziet Onesimus. En Paulus noemt hem zijn vriend. Paulus, dan ben je niet zomaar een vriend van Paulus. Paulus en Onesimus hebben tenminste samen veel contact gehad, gesprekken gevoerd, gesprekken over het evangelie. Gesprekken over het evangelie van Jezus Christus, over een leven in vrijheid. Onesimus was eigendom van Filemon. Paulus was eigenlijk eigendom van de Romeinen. Hij zat gevangen, de rest van zijn leven daar in die gevangenis. En ik denk dat ze samen heel veel, maar dat is slechts mijn fantasie, maar dat ze heel veel gepraat hebben over dat Paulus kon meevoelen met Onesimus en dat Onesimus ook heel goed kon begrijpen wat Paulus was overkomen. Beide kennen een erbarmelijk aards leven en we lezen daar voor de rest niets over. Waar kijk je naar en wat zie je? Kijk je vanuit de positie in het Koninkrijk van God of zie je op je aardse situatie? Kijk je vanaf de aarde omhoog of kijk je vanuit de hemel naar beneden? We zijn laatst op vakantie geweest in Canada. We zouden ook graag naar Jasper zijn gegaan vanwege de bosbranden. Konden dat niet. We moesten een andere route volgen. Nou prima. En we kwamen aan in Revelstoke. Prachtig bij een hotelletje. En in de verte zagen we daar een berg. En op die berg eeuwige sneeuw. Dus Willem gelijk een foto maken voor het thuisfront. Yes, ik zie eeuwige sneeuw. En de dag daarna, wij wandelen en dan met de skiliftje omhoog. En dan nog weer een keer met de skiliftje. En toen stonden we aan het beginpunt van de wandeling door de bergen. 8 kilometer omhoog. 8 kilometer. En onderweg waarschuwing voor zwarte beren, waarschuwing voor bruine beren. En als je ze tegenkomt, houd de afstand 200 meter en ga er met de grote boog omheen. En de paadjes die wij moesten bewandelen, nou dan kon je net naast je hoge struikgewassen, je kon helemaal niet vluchten en je kon 20 meter ver kijken. Dan denk je echt van, hoe lang gaat dat? Toen wij eenmaal op die top waren, wauw, wat een uitzicht. Maar de weg daar naartoe. De weg daar naartoe. Bijna crisis. Maar wat hebben we genoten van het uitzicht? Hè? Zeker. Doorzetten. Doorgaan. Zeker. Met andere woorden, van onderaf is het hopeloos. Moet je heel veel energie leveren, vraag je heel vaak af van hoe lang nog, hoe ver nog en is dit wel veilig en doen we hier wel wijs aan en zo. Maar als je dan eenmaal boven bent en je ziet al die bergen en al die sneeuw, denk je wauw, geweldig, hier hebben we het voor gedaan. Fantastisch, grandioos. Filemon en Paulus zijn dikke vrienden geworden. En hoe reageer je dan op zo'n situatie als waar Onesimus in zit? Nou, Kijk nogmaals naar de inleiding van de brief. Paulus dankt voor Filemon. Hij dankt voor zijn inzet. Hij dankt voor zijn werk. Hij dankt voor alles wat hij gedaan heeft. En dat is ook direct de reden, de motivatie waarom Paulus die brief durft te schrijven. Geen onderscheid naar afkomst. Geen onderscheid naar ras. Geen onderscheid naar huidskleur. Geen onderscheid naar opleiding. Geen onderscheid naar status. Geen onderscheid naar bezit. Geen onderscheid naar ambitie. Geen onderscheid naar potentie. Geen onderscheid naar positie. Hij ziet slechts twee broeders in Jezus Christus. Twee broeders in Christus. Christelijke verhoudingen, die moeten overlopen van vergeving en aanvaarding. Avondmaal, dat hebben we net gevierd met elkaar. Daar begint de basis. Christelijke verhoudingen moeten overlopen van vergeving en aanvaring. Dat is het fundament onder ons christelijk bestaan, onder mijn christelijk leven. Geen mening, geen oordeel. Streef ernaar als onderdeel van het lichaam van Christus om Christus door jou heen te laten werken. Paulus pleit voor Onesimus, een weggelopen slaaf die berouw heeft. Maar het tussen beide komen van Paulus is een illustratie van wat Christus voor ons heeft gedaan. Zoals Paulus pleitte voor een slaaf, pleit Christus voor ons. Zoals Onesimus met Filemon verzoend werd, zo zijn wij met God verzoend door Christus. Zoals Paulus aanbood om de schulden van Onesimus persoonlijk te betalen aan Filemon, zo heeft Jezus Christus voor ons betaald. Onesimus ging terug naar Filemon en diende hem de rest van zijn leven. Ik denk uit een heel andere situatie en vanuit een heel ander perspectief. En Filemon zal waarschijnlijk met een heel ander perspectief naar Onesimus hebben gekeken. En ze zullen elkaar als broeders in Christus hebben leren respecteren en hebben leren waarderen. Allebei een veranderd leven. Allebei ook een veranderde relatie. Nogmaals, christelijke verhoudingen moeten overlopen van vergeving en aanvaarding. Christelijke relaties ook, christelijke levens ook. Zo ook mogen wij God dienen met een blij hart en hoe langer, hoe meer veranderen naar zijn beeld. Heer, dank u wel dat we zo'n ogenblik mochten stilstaan bij het voorbeeld wat Paulus ons heeft gegeven. Heer, als hij die brief schrijft naar Filemon over het leven van Onesimus en wat zich daarheen heeft afgespeeld. En wat we net tegen elkaar hebben gezegd, Heer, het voorbeeld van Paulus, hoe hij daarop reageert en wat hij ook van plan is om te doen. U heeft hetzelfde voor ons gedaan. De afspiegeling van uw leven in het leven van Paulus en de reactie van Paulus op de situatie met Onesimus mag ook weer ons voorbeeld zijn. Dat ook wij, Heer Jezus Christus, door ons leven in te zetten voor onze naasten, dat ook wij, Heer, een houding mogen hebben, een leven mogen hebben vol vergeving en aanvaarding. Zodat wij in staat zijn om die ander ook weer in relatie met u te brengen. Zodat ook wij, Heer Jezus Christus, zo'n houding hebben dat ons leven verandert en daardoor het leven van de ander ook hoe langer hoe meer verandert naar het beeld wat u voor ogen heeft, met een ieder van ons. Dank u wel dat we elkaar in dat proces mogen stimuleren, dat we elkaar in dat proces mogen ondersteunen, dat we elkaar in dat proces mogen begeleiden en helpen. Dat we voor elkaar mogen danken dat we elkaar hebben, dat we elkaar mogen zegenen en dat we tegen elkaar mogen zeggen, maar wij leven in de nabijheid van God. Heer, dank u wel dat dat onze ervaring hoe langer hoe meer mag worden. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen
over Jezus, de kracht en de wijsheid van God, die liefde als drijfveer had. U de verrezenen brengen wij eer, dankbaar erkend als ons hoofd, onze Heer.
Activiteiten voor de komende week. Dinsdagochtend open ochtend. Woensdagavond. Let op. De Bijbelkring, Jacob. Ook online te volgen. Zondag, Esther. Heel veel zegen alvast. Hè, met de je bent er lang mee bezig. Maar met de voorbereiding en de spreekbeurt volgende week. Volgende week zit ik in Hasselt. Bij die Belgen. Jammer. Maar ja, heel veel zegen. En ter voorbereiding Exodus 16 en Johannes 6. Mooi, huiswerk mee voor komende week, zeker. U ziet het, Esther vraagt, Esther geeft op, lezen Exodus 16 en Johannes 6. En de minimarkt op zaterdag 21 september. Heb je nog spullen voor deze markt? Ik weet niet, kan er nog iets bij in het zaaltje, Johan? Ja, we hebben nog een bankstel. Oké, heb je nog spullen voor deze markt? Neem ze dan mee naar de Adventkerk. Nou, 21 september, vorig jaar hebben we een geweldige dag gehad. Zeker hè, ontzettend warm. Er stond gezellig naast Ria. Ontzettend warm. Maar goed, dat mag iets minder, maar spullen genoeg. Heb je zin en interesse om mee te helpen? Lenny, fantastisch. Jullie gaan straks nog weer folderen. We hopen heel veel mensen te ontmoeten. En waarom nou een minimarkt? Omdat dat een middel is om met mensen uit de buurt in contact te komen. Niet omdat we van onze spullen af willen, maar omdat we met die mensen in contact willen komen. Speciaal daarvoor hebben we vorig jaar ook al de Alpha-cursus aangekondigd. We weten nu al precies wanneer die Alpha-cursus gaat beginnen, zeg ik. Maar dat willen we met die mensen delen. Slechts een middel om. Oké. 2500 flyers. Jee, als 10% komt, 250 mensen. Zo moet je denken, toch? Dan gaan ze ook voor mij danken. Tot slot lees ik u Colossenzen 3, vers 1 tot en met 3. Want jullie zullen wat druk hebben in koffie, denk ik. Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood. Geen vraag, hè? Paulus schrijft dat hier als een vaststaand feit. Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Oké. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste troon aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven en uw leven is nu samen met Christus verborgen in God. Wat u vanmiddag meemaakt, wat u de rest van de komende week meemaakt, uw leven is nu samen met Christus verborgen in God. In dat geloof zegen ik jullie voor de komende week. In alles wat je doet, in alles wat je meemaakt, in welke strijd je ook gewikkeld zit. Je bent met Christus geborgen in God. Een hele goede week.
Tot slot koortje 5.